Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben ouderling van dienst. Voorganger is dominee Bart Gijsbertsen en Marijn de Jong is de organist. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Eline Prins op viool en Aleid van den Berg op piano. De collectes zijn vandaag bestemd voor algemeen diaconaal werk en kerk- en eredienst. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons eerst in stil gebed. Dat doen we staande. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 72, vers 1 en 7. met de Sidra Mishpatim, dat is Exodus 21 tot en met 24, zijn we weer bij de woorden die direct in het verlengde liggen van de 10 woorden. In die Mishpatim, rechtsregels betekent het, waaieren de 10 woorden uit naar alle 613 mitzvot die het Joodse leven bepalen. Religieus en civiel recht worden niet onderscheiden. Het dienen van God moet juist blijken uit de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wil je werkelijk voor Rome zijn, dan gaat het er ook om eerlijk zaken te doen, anderen niet te schaden. De Talmud zegt dat een van de eerste dingen die ons gevraagd zullen worden als we in de hemel zijn, heb je eerlijk handel gedreven. Daarom, zo zegt men, zetelde het Sanhedrin, de Hoge Raad, in de tempel, om duidelijk te maken dat er geen verschil bestaat tussen de tempel en de beurs. Vorig jaar lazen we de eerste 11 versen over de onmogelijkheid van slavernij. Vandaag lezen we vers 12 tot en met 25 van Exodus 21 en horen we over straffen bij moord en doodslag en over schaderegeling bij letsel. Van belang daarbij is er erg in te houden, Israël leefde niet in een wetteloze wereld. Er waren allerlei wetten, er was ook gewoonterecht. De Tora die sluit daarbij aan of stelt het scherper en corrigeert het. En in alle gevallen is het grootste verschil met die wetten en regels, rechten die er rondom Israël zijn, dat het in Israël God zelf is die deze regels voor de dagelijkse omgang met elkaar bepaalt. En dat maakt al ons handelen relationeel. We moeten er God bij in de ogen kijken. Als we deze wetten in Exodus lezen, moeten we dus kijken hoe ze zich verhouden ten opzichte van het recht van die dagen. Maar het allerbelangrijkste is en blijft dat door deze mishpatim in onze levensstijl een transparantie komt tot op God zelf. Zodat niet zozeer door de buitenstaanders gezien wordt hoe wij moeten handelen, hoe wij handelen op grond van wetten die ons zijn voorgeschreven, maar zodat door buitenstaanders iets door ons heen gezien wordt van een andere wereld, een ander handelen, een hogere wereld, iets van God zelf, JHWH, gezien wordt. Maar ja, hoe in de wereld is dat mogelijk als wij vanmiddag horen dat het gaat om oog om oog, tand om tand, onze aanvangstekst. Maar als er een dodelijk ongeluk geschiet, dan geef je een leven voor een leven, een oog voor een oog en een tand voor een tand, een hand voor een hand en een voet voor een voet, een blaar voor een blaar en een wond voor een wond, een striem voor een striem. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we hier weer mogen zijn. In alle vrijheid nadenkend over die woorden van u die over eeuwen naar ons toekomen. Die ook van bovenaf door u in ons hart worden gelegd. Dat we na mogen denken over deze woorden die zoveel mensen, generaties in beweging hebben gezet. Maar die ook zo vaak zijn verkeerd verstaan. Dat het reden was tot allerlei geweld op deze aardbodem. Geweld dat we nog tot op de huidige dag zien. Mensen in de naam van hun goden elkaar doden. Wij bidden u. Laat niet los het werk van uw handen, ook het werk dat u aan ons bent begonnen. Wil hier waaien met uw Heilige Geest. Als wij de woorden van de Schrift, de woorden van Christus waarbij wij willen leven, zien bronnen, zien komen uit de Tora. Help ons de woorden te verstaan, om zijns naams wil. En tot meerdere glorie van u, en opdat de shalom zijn zal die u hebt bedoeld. Amen. We lezen met elkaar uit de Heilige Schrift. Ik lees eerst enkele versen uit het Nieuwe Testament, zoals we dat hier gewend zijn. Woorden uit Galaten. Galaten 5, vers 13 tot en met 18. Ik lees vanmiddag uit de Narense Bijbel. En we zingen daarna van lied 912, de versen 1, 2 en 5. 912, vers 1, 2 en 5. Galaten 5, vers 13 tot en met 18. Gij immers zij tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen maakt die vrijheid niet tot een vrijbrief voor het vlees. Nee, wees elkaar juist dienstbaar door de liefde. Want heel de wet is vervat in één woord, in dit: liefhebben zul je je naaste als jezelf. Maar als ge elkaar bijt en aanvreet, kijk dan maar uit dat ge niet door elkaar wordt vernietigd. Ik zeg daarmee, wandelt gedreven door de geest en volbrengt niet het verlangen van het vlees. Want wat het vlees verlangt, gaat tegen de geest in. En de geest gaat tegen het vlees in. Want die zijn elkaars tegengestelde, zodat ge niet doet wat ge wel wilt. Maar als ge u laat leiden door geestkracht, dan staat ge niet meer onder een wet. Tot zover deze eerste lezing. Dan lezen we uit de Sidra die gisteren in de synagoge aan de orde was. Ik lees hoofdstuk 21, Exodus 21, vers 12 tot en met 25. Daarna zingen we Psalm 15, vers 1 en 4. Psalm 15, eerste en laatste vers. Exodus 21, vers 12. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, zal de dood sterven. Maar wie er niet op loerde, maar God liet het zo komen voor zijn hand, ik zal een plaats voor je bepalen waarheen hij kan vluchten. Maar stel, iemand is zo kokend tegen zijn naaste dat hij hem uit de weg ruimt met een list. Zelfs van mijn altaar zul je hem weghalen om te sterven. Wie zijn vader of zijn moeder neerslaat, zal de dood sterven. Wie iemand steelt en hem verkoopt en hij wordt in zijn hand aangetroffen, zal de dood sterven. Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, zal de dood sterven. En stel, er zijn mannen aan het bek vechten en daar slaat een man zijn naaste met een steen of met de vuist en hij sterft niet, maar valt te bed. Als hij opstaat en kan rondlopen, buiten, leunend op zijn stok, dan blijft hij die geslagen heeft vrij van straf. Alleen moet hij hem zijn rust geven en hem helemaal laten genezen. En stel, een man slaat zijn dienaar of zijn slavin met de staf en die is onder zijn hand gestorven. Met wraak zal hij worden gebroken. Echter, als hij een dag of een paar dagen stand houdt, wordt hij niet gebroken, want zijn eigen geld is het. Als mannen elkaar in de haren zitten en een zwangere vrouw raken, zodat haar borrelingen naar buiten komen, maar er geschiet haar geen dodelijk ongeluk, met een boete wordt hij beboet, zoals de meester van de vrouw hem oplegt. En hij geeft het via de scheidsrechters. Maar als er een dodelijk ongeluk geschiet, dan geef je een leven voor een leven, een oog voor een oog en een tand voor een tand, een hand voor een hand en een voet voor een voet, een blaar voor een blaar en een wond voor een wond, een striem voor een striem. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ik schrik er zelf soms van hoe oppervlakkig ik de Bijbel lees, terwijl ik zoveel beter zou moeten weten. Er zijn reden te meer om het mensen om ons heen niet kwalijk te nemen als ze denken wel zo'n beetje te weten waar het in de Bijbel over gaat. En over het Oude Testament heeft men al heel gauw zijn mening klaarstaan. Net zoals ook sommige grote theologen hebben gezegd, die God van het Oude Testament is op geen manier te combineren met de God van het Nieuwe. Het Oude Testament is daarvoor veel te gewelddadig. Ja, en moet je ook horen hoe hier in Exodus de straffen tot de dood toe je om de oren vliegen. Maar zodra ik dan weer preciezer ga lezen, dan is het zo anders. En dan moet je je af en toe zelfs in de arm knijpen. Want je denkt dan, is dat echt 3000 jaar geleden al zo gezegd? Wat zijn ze daar dan hun tijd millennia vooruit? En wat lopen wij dan eigenlijk achter? En sowieso, zoals ik onlangs al ergens anders opmerkte, is het ook iets om erg in te houden. Hè, dat zogenaamde gewelddadige Oude Testament in Joodse kringen, de Tenach, heeft heel wat minder geweld teweeggebracht dan wat christenen en moslims hebben veroorzaakt. De liefde van God en het kruis van Christus hebben van christenen geen lievertjes gemaakt. Dus het is kennelijk ook maar hoe je met de teksten omgaat. Dus hoe functioneren deze woorden uit Exodus in de Joodse traditie? Daar verdiepen we ons opnieuw in. Dat oog-om-oog principe was overigens onlangs behoorlijk concreet aanwezig. Ik weet niet of je het gezien hebt. TV-reportage, rechtspraak in Iran. Een vrouw die zoutzuur in haar gezicht gegooid had gekregen, beriep zich op het oog-om-oog recht. En dat recht werd haar ook verleend. Ze mocht met zoutzuur nu ook het gezicht van de dader beschadigen. En zo zag je in die reportage een man aan haar voeten liggen die smeekte om zijn oog te sparen, waarop zij medelijden kreeg en hem niet met zoutzuur verwondde. Indrukwekkend. Kort daarna overigens had de dader alweer zoveel praatjes dat ze geloof ik spijt had dat ze hem gratie had verleend. Laten we eerst eens kijken wat er precies in Exodus wordt gezegd en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van het recht in die dagen, meer dan 3000 jaar geleden. Tijden waarin ook sprake was van bloedwraak, eindeloze veters. We horen als eerste iemand die een ander doodslaat, hoort ook zelf de doodstraf te krijgen. Maar direct dan al een beperking daarbij die sterk afwijkt van het recht in die dagen. Want als het geen opzet was, als het een ongeluk was, als het meer God was dan hij zelf die het zo bestierde, zo wordt geformuleerd, dan zal God een vrijplaats aanwijzen waar zo iemand heen kan vluchten en waar hij veilig is. Dus anders dan in het gangbare recht wordt zo het leven van iemand die per ongeluk dit heeft gedaan, of daar de oorzaak van is, gespaard. Aan de andere kant tegelijk, hè, wordt er gezegd, als iemand naar zo'n vrijplaats vluchtte, bijvoorbeeld naar een altaar in een tempel, dan helpt zo'n vlucht hem niet als er sprake was van voorbedachte raden. En ook dat is in tegenstelling met het toen geldende recht, dat je bij een altaar altijd vrij zou zijn. Niets daarvan wordt hier gezegd. God duldt dat soort onrecht en dat soort hypocrisie niet. Zelfs bij mijn altaar zul je zo'n figuur wegslepen om hem zijn straf te laten ondergaan. Iets verderop. Ontvoeringen waren in die tijd aan de orde van de dag. Meestal om mensen gevangen te nemen als slaaf, door te verkopen als slaaf. Ook onze Nederlandse slavenhandel in het verleden weet daar alles van. Maar het stelen van iemands leven, zoals dat heet, wordt door God hoog opgenomen. Zo'n slavenhouder of slavendrijver is zelf des doods schuldig. Past natuurlijk ook in de teneur van de 10 woorden, zoals we het vorig jaar dat eerste stuk hebben bekeken. Israël is een bevrijd volk en het heeft dan ook als opdracht om in principe iedereen te bevrijden die in de macht is van een ander. Zodat iedereen de kans krijgt het eigen leven te leiden en te ontwikkelen. Weer iets verder. Mannen zijn aan het bekvechten, er ontstaat een handgemeen. Een van hen komt daardoor te bed en is daardoor lange tijd gehandicapt. De dader gaat vrij uit. Maar hij is geroepen ervoor te zorgen dat het de getroffene aan niets ontbreekt totdat hij is genezen. Ook dat is anders dan het gewoonterecht in die dagen. Geen straf, maar een verplichting tot hulp. Een soort sociale voorziening, zouden wij zeggen. Die getroffen man komt in de bijstand, maar die bijstand wordt hem verleend door de veroorzaker. Weer iets verder. Iemand slaat een slaaf of een slavin. Nou ja, wie maakt zich daar druk over, hè? Tot in de 19e eeuw na Christus hebben nooit mensen zich daar druk over gemaakt wat er met slaven precies gebeurde. Maar de Tora maakt zich daar al druk over. En, ook opmerkelijk, het maakt daarbij niet uit of het een man of een vrouw is die het slachtoffer is. En of zo iemand dus slaaf is of dat hij vrije is. Ieder leven telt voor de Tora. Ieder leven is gelijkwaardig aan dat van een ander. Dus als een eigenaar, een meester, zo slaat dat de getroffene sterft, dan verdient hij zelf de doodstraf. Dat is een sociale en juridische gelijkwaardigheid die zelfs in onze wereld nu nog geen schering en inslag is. Meestal weet de rijkere, de sterkere, de machtige het wel zo te keren dat het anders gaat. En tenslotte, een ruzie ontaardt in een vechtpartij. Er gebeurt daarbij een ongeluk. Het is geen opzet. Er wordt gezegd, als er geen doden bij vallen, dan wordt door rechters vastgesteld welke boete moet worden opgelegd als smartengeld. Heeft er wel een dodelijk ongeluk plaatsgevonden? Nou, dan zijn we natuurlijk in principe weer bij de regels die ik u daarnet al doorgaf, die we aan het begin hoorden, over daders die dan, want het was wel een ongeluk, ook al is het dan dodelijk, die dan een vrijplaats kunnen opzoeken. Maar hier gaat het al wat verder. Het gaat er ook om precies vast te stellen hoe groot de schade is en die naar rato te vergoeden. Een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, enzovoort. En dan gaat het hier dus, kennelijk, in deze woorden die zo ongelooflijk berucht zijn geworden in deze wereld, maar dan gaat het dus helemaal niet in deze woorden om wraak, maar om een schadevergoeding die in de juiste proporties staat ten opzichte van het aangedane leed. Opnieuw, dat stelt grenzen aan de gangbare wetten van die dagen waarin het slachtoffer al gauw zelf in zijn wraak tot dader werd. zodat vervolgens weer de volgende vergeldingsronde plaatsvond en het eindeloos escaleerde. De Torah de-escaleert, om zo te zeggen. Zij zoekt werkelijk recht te doen, zowel aan het slachtoffer als aan de dader. Opvallend is ook dat bij die genoemde mishpatim, bij al die genoemde mishpatim, dat de rechtsregels in feite in de eerste plaats het slachtoffer proberen recht te doen. En tegelijk probeert het nieuwe slachtoffer te voorkomen. Ik denk ook dat is recht waar wij heden ten dagen nog om zitten te springen. Tot zover een eerste reactie op die oude teksten in Exodus. Maar het is in Israël uiteraard niet bij 3000 jaar oud recht gebleven. Deze teksten zijn de bronnen geweest voor wat er daarna weer kwam. Ze zijn eindeloos becommentarieerd. Ze zijn uitgebreid in de Talmud, de Joodse mondelingenoverlevering, naast de Bijbel. Ze zijn... In de Talmud heb je ook de neerslag van de Joodse uitleg, van de Joodse halacha, de levensstijl. En met name in de periode van de Tweede Tempel, dat zijn dus de tijden na Ezra en Nehemia, is men sterk bezig geweest om het hele leven nu te gaan styleren, zal ik maar zeggen, naar deze mishpatim, naar deze rechtsregels. En met name het leven dan te styleren naar de kern, het principe dat in deze rechtsregels eigenlijk al aanwezig heeft. Een kern die te maken heeft met het respect voor het leven van mensen. Bloed is heilig, is taboe. En met name dat is leidend geweest voor de verdere ontwikkeling van het recht in de Joodse traditie. En eerst daarom nu iets over die verdere ontwikkeling en dan kom ik straks tot slot terug op die diepste bedoelingen van de Mishpatim. De verdere ontwikkeling, de Torah stelt dus op verschillende overtredingen de doodstraf, zo hebben we dat gehoord. In de eerste plaats op moord. En de vernieuwing van de Torah, zo hoorden we net, zat al hierin dat eigenrichting en bloedwraak worden verboden. Er komen rechters en die rechters die bepalen de straf. In de periode van de Tweede Tempel, dan zitten we altijd nog honderden jaren voor Christus. Hè? In de periode van de Tweede Tempel wordt dat uitspreken van de doodstraf echter met zoveel voorwaarden omringd dat hij maar weinig meer werd uitgesproken. Veroordeling was eigenlijk alleen mogelijk wanneer de daad met voorbedachte raden was gedaan en ook na uitdrukkelijke waarschuwing. En een veroordeling alleen op bekentenis van de betrokkenen mocht ook niet meer, onmogelijk. Want er zijn altijd twee getuigen nodig. Zo wordt dit recht aangevuld. Vervolgens, het vonnis kan alleen worden uitgesproken met een meerderheid van tenminste 2 stemmen op 23 rechters. Dus er zijn minstens 13 stemmen nodig om het tot zo'n vonnis te laten komen. En dan gaat het nog een stap verder in dat Joodse recht. Dat vonnis mag nooit eenstemmig worden uitgesproken. Er moet altijd 1 rechter zijn die zich ten gunste van de verdachte uitspreekt. Want anders moet worden aangenomen, zegt men, dat er sprake is van een vooroordeel ten opzichte van de verdachte. Nou, ga dan zelf maar bedenken hoe vaak jij denkt dat die doodstraf zal zijn uitgesproken. En in feite krijgen door deze regelingen de rechters ook de taak van verdedigers. Wanneer er geen verzachtende omstandigheden gevonden kunnen worden, moeten ze aan de slag om die alsnog te vinden, zodat er in elk geval minstens één van hen zal zijn die de verdachte verdedigt. Maar in principe moet iedereen daar dus op bedacht zijn. Aan dit soort ontwikkelingen van de rechtspraak in Israël is af te lezen hoe serieus men zo'n overtreding nam, maar vooral ook de huiver die er is om een leven te nemen als er geen absolute zekerheid bestaat over het recht daartoe voor het aangezicht van God. En deze hoge waarde van het leven van iedere mens, wie die ook is, deze hoge waarde van het leven is een principe waar Israël tot op de dag van vandaag om bekend staat. En het wordt zelfs wel tegen hen gebruikt. Ten slotte over de diepste bedoelingen van deze mishpatim, deze rechtsregels. En daarvoor roep ik even in herinnering wat ik vorig jaar al zei. Ik zei toen, de mishpat, de wet op zichzelf, is in de Joodse traditie niet volledig zonder tzedaka. Tzedaka, dat is de individuele zorg en aandacht voor ieder mens op dat elk mens tot zijn recht komt of tot haar recht komt. Het woord tzedaka, gerechtigheid, heeft altijd te maken met mensen tot hun recht laten komen. Dus geen mishpat, geen wet zonder tzedaka. Nog anders gezegd, hoe belangrijk wetgeving ook is, hoe belangrijk ook de 10 woorden zijn, wat is nou eigenlijk belangrijker dan de 10 woorden? Toch mag je er nooit automatisch mensen aan onderwerpen. Want het leven zelf, dat heeft de hoogste religieuze waarde. En wij mogen niet de slaaf worden, want dat zou opnieuw slavernij zijn, terwijl ze net uit Egypte zijn weggevoerd. Wij mogen niet de slaaf worden van ons eigen rechtssysteem. En het Jodendom kent dan ook tal van voorbeelden waarin buiten de formele wet om gehandeld mag worden, of zelfs moet worden, of waar je zelfs tegen de wet in moet gaan. Ik noem daar een aantal van die redenen, van die regels van handelen buiten de wet om. 1. Een handelen buiten de wet om, mipnei darkei shalom, ter wille van de vrede. Als een conflict in een gemeenschap kan worden voorkomen door op een bepaalde manier te handelen, ook al staat die manier van handelen op gespannen voet met de wetten, met de regels, toch doen. Want shalom gaat boven alles. En de wetten, de 10 woorden, hoe groot de wetten ook zijn, ze zijn toch allemaal gericht op shalom in deze wereld. Dat is toch het doel van alle rechtspraak. Iets om te bedenken, trek het allemaal gelijk maar even door naar hier en nu, maar je kunt je eigen voorbeelden verzinnen, maar iets om te bedenken hier en nu, bij alle regels die er zijn rondom schuld, hulpverlening, bij mensen in de bijstand. Waar gaat het nou om? Waar gaat het nou om? 2. Handelen buiten de wet om, mipnei tikkun ha'olam, ter wille van het herstel van de wereld, ter wille van de juiste ordening van de wereld, ter wille van het koninkrijk, zou je bijna zeggen. Bedoeld wordt, wetten kunnen zo klinisch worden gehanteerd, dat ze het normale leven onder de voet dreigen te lopen. En dan worden die wetten in feite mensvijandig in plaats van menslievend. En in dat geval is het goed om op te staan tegen de wet. Nou, iets om te bedenken als je in Groningen woont of zo, ja? Of andere situaties. 3. Handelen buiten de wet om darke noam, terwille van de lieflijkheid. Het kan immers zijn dat een wet wel formeel recht is, maar niet billijk, of zelfs voor onrecht gehouden zou kunnen worden. Als dat gebeurt, dan zou de Torah in diskrediet worden gebracht. Dan zouden mensen denken dat de Torah dit soort onrecht teweeg brengt. In zo'n geval moet de wet veranderd worden, zegt de Joodse traditie. Noem maar bij wat, ook iets om te bedenken, bijvoorbeeld aan de grenzen van dit Europa, waar we mensen voor de poort dood laten gaan. Want de wetten zijn nou een keer dat ze hier niet binnen kunnen komen. Maar er zijn duizenden dingen waarop je dit kunt toepassen. 4, de laatste die ik noem. Handelen buiten de wet om. Livni meshurat hadin. Er zijn vast mensen die gewoon af en toe Hebreeuws een beetje kennen, dus dan laat ik het horen. Shalom, hadin, het recht en zo. Binnen de maat van het recht. Dat wil zeggen, je moet voorkomen dat je je eigen recht en je eigen gelijk zo ver doorvoert dat dit ten koste gaat van de eigen leefruimte van de ander. Ook in het zoeken naar recht blijft het gaan om de zorg voor de ander, om de redding van de ander. Ook al is jou nog zoveel kwaad gedaan, wie geeft je het recht om het recht te gebruiken om die ander, als het even kan, te vernietigen? Wil je dan eigenlijk die anderen nog overtreffen of zo? In geweld. Ook iets om te bedenken. Ook in onze tijd. Bijvoorbeeld, hoe hoog en hoe lang moet een straf zijn voor wat iemand heeft gedaan? En de stem op straat die kan vaak meedogenloos zijn voor de daders, waarbij je dan soms ziet dat mensen hun uiterste best doen om de rechter zo te beïnvloeden dat die zo hard mogelijk zullen oordelen, in plaats van dat ze zoeken naar verzachtende omstandigheden. Al deze genoemde handelwijzen die ik hier opsomde, buiten de wet om of tegen de wet in, ze zijn ook meer dan 2000 jaar later nog actueel hier en nu. En op zoveel terreinen toe te passen. Het gaat er tenslotte niet om of iets recht is volgens de wet, maar of we er God bij in de ogen kunnen kijken. Omdat Hij de gever is van die wetten. Dat maakt een gigantisch verschil met die volkeren rondom Israël. Dan heb je gewoon die wetten die daar zijn. Maar als het God zelf is die erachter zit, kun je Hem in de ogen kijken van ja, zo hebt u dit bedoeld. We gaan eindigen. Wie de Torah niet kennen en van Jezus niet weten, zouden in onze manier van handelen iets moeten zien van een andere wereld. Een hogere wereld. Iets moeten zien van JHWH zelf. Van zijn hart. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte het huis van de slavernij heb gevoerd. Dat is het eerste gebod en dus ook de eerste mishpat. Zo eindigde ik vorig jaar de leerdienst. De Torah zet mensen vrij. Dat is een van de fundamentele noties van de Torah. Heel de Torah is in één woord vervat, in dit: liefhebben zul je je naaste als jezelf. Zo citeert Paulus in Galaten 5 een tekst uit Leviticus. En bij al die handelwijzen die ik daarnet tot slot opnoemde, is de gemene deler, tenslotte gaat het niet om de letter, maar om de geest. En het gaat erom te bedenken, ook die ander is een mens als jij, heb je naaste lief. Gelijk jij, zegt dat Leviticus. Hij is als jij. Zij is als jij. Dat geldt in Joodse kring en de Joodse traditie al sinds onheugelijke tijden. Het zou voor ons christenen precies zo, of nog meer zo, moeten gelden. Wij die van diezelfde Paulus en van het hele apostelconvent in Handelingen 15 te horen hebben gekregen dat we al die wetten niet hoeven te houden. Al die 613 mitzvot, niet voor ons. En dat we al die mishpatim tussen haakjes kunnen zetten als wij maar handelen naar de geest van Christus. Christus die de hele Torah heeft vervuld. En naar de geest van die Torah heeft gehandeld. En dat maakt het des te wranger als juist wij soms sommige mishpatim uit die tenag lichten om ze tegen mensen te gebruiken. En het maakt het des te wranger als wij mensen oordelen naar wetten waarin de geest van Christus op geen manier terug te vinden is. En het maakt het des te wranger als wij niet bekend staan als mensen die genade als recht laten gelden, zoals God dat in Christus voor ons heeft gedaan. En het maakt het des te wranger als christenen zo weinig in verzet komen in deze wereld, wanneer wetten worden gehanteerd op een manier waardoor mensen het leven ontnomen wordt. Het oog-in-oog principe van zo'n tekst in Exodus staat in het kader van een rechtspraak waar wij 3000 jaar later nog wel een puntje aan kunnen zuigen. Wij putten toch, zeggen we, uit de bron van de Torah, uit Jezus Christus. Hoe vrij zijn wij? Amen.
Thank you.
Dank jullie wel. Rustig de woorden laten zakken. Nog een gedachte of een vraag die we mee willen geven aan elkaar. Zeg het maar. Nee, neem het gewoon stilletjes mee. Zo, voor onszelf. Zelf nog te denken bij die muziektonen van ja. Ik ben er niet mee bezig of zo, zeg maar, om Israël of zo te idealiseren. Hè. Laat dat helder zijn. Ik bedoel, de profeten gaan nogal tekeer, omdat Israël zelf ook niet hiernaar leeft. Maar in die traditie hoor je wel steeds van, zo is het bedoeld. En dat zeggen ook die rabbijnen. Zo is het bedoeld voor Israël en voor heel de wereld. Pieter, dan ga ik jou vragen of je de diaconale voorbeden wil aankondigen.
De diaconie vraagt vandaag voorbeden te doen voor hen die zijn overgegaan op een ander geloof. Ze komen vaak in eigen kring een boel weerstand tegen en worden soms zelfs naar het leven gestaan. En we willen daarom vragen of u ook God wilt bidden om hen te steunen in de keuzes die ze maken.
Dankjewel. We antwoorden op de voorbeden met responsie A. Responsie A als gezongen reactie op de voorbeden. Laten we danken en ook bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw Torah. Deze onderwijzing die al zoveel eeuwen, millennia, te midden van de volkeren open ligt. Om daarbij het leven te vinden met u en met elkaar. Woorden die ook 2015 jaar na Christus nog steeds zoveel te zeggen hebben en ons inspireren. En tegelijk beseffen we ook hoe wij onder de maat blijven. Dus we beseffen hoeveel verder wij inmiddels zijn in de tijd en wat we hebben gezien van u en wat we hebben gezien en beleefd en beleven in uw Zoon, Jezus Christus. En dat dan nog zo weinig in de geest van hem is. Kom met uw geest, vervul onze harten, maak ons vrij. Help ons er te zijn en te staan, dingen te doen in uw naam. Waarbij wij u kunnen aankijken. Waarbij u ons ziet en zegt van ja, dat was de bedoeling. Zo ontstaat shalom. Wij danken u voor uw woord, ook hier vanmiddag. We bidden u met de diaconie voor mensen die anders geloven of die anders zijn gaan geloven, overgegaan naar een andere godsdienst of simpel naar een andere groep, een andere kerkgenootschap. Zegen hen in hun keuze. Zij blijven van u. En laat er eerlijke dialoog zijn in plaats van veroordeling. Help ons elkaar te horen voor uw aangezicht. Zo bidden wij u samen. Heer onze God, koning der wereld, leer ons leven naar uw wetten niet als een last, maar als een kompas dat wijst naar uw koninkrijk, dat wijst naar uw toekomst. Dat wij met vreugde het goede en het rechtvaardige mogen doen voor onze naasten. Zo bidden wij u. En met woorden uit het 18 gebed van uw volk Israël zeggen wij: doe terugkeren onze rechters als eertijds en onze raadgevers als in het begin. En laat smarten en zuchten van ons wijken. Wees koning over ons, gij Heer, gij alleen, in verbondenheid en erbarmen. En doe gerechtigheid met ons in het recht. Gezegend gij, Heer, koning, die lief heeft gerechtigheid en recht. Zo zingen wij samen. In de stilte leggen we bij u neer wat leeft in ons hart. Heer, hoor onze gebeden en verbind ons met elkaar in uw shalom, in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En tot slot zingen we zometeen lied 994. 994 in zijn geheel. Thank you. u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.